Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag dus niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Minou.
En ik ben Pim.
In deze aflevering een kijk in een parallele wereld, China.
Ja, het is belangrijk om als belegger te weten wat er gaande is.
Ja, en we hebben het over industrieën die een beetje op ons voorlopen. Digital, e-commerce, de auto-industrie en duurzaamheid.
Ja, en bedrijven zoals Temu, NIO, Alibaba, BYD.
En onze gast is John Lin, China-expert, weet er alles vanaf. Komt er zelf ook regelmatig. En ja, Pim, ik denk toch dat we moeten gaan concluderen dat we wel echt een beetje achterlopen hier.
Ja, en des te belangrijker dat je ook vanuit risicomanagement daarnaar kijkt.
Nou, daar gaan we. John Lin, wat heb jij precies met China?
Ja, ik ben een stereotype Nederlands geboren Chinees. Dus ouders in de horeca, Babi Bangang, Fu Yonghai, hebben vroeger allemaal geserveerd. Echt vanuit Chinese roots, Chinese afkomst, hier opgegroeid. Hier hebben we bedrijven gaan werken, belegd met oma Duo geld.
Ja, je bent ook belegger.
Ja, ja, dus leeg.
Met oma Duo geld, wacht even, dat mag niet. Dat weten wij heel goed hier.
Ik heb het allemaal weer terugbetaald.
Is dat wel goed afgelopen? Maar ja, je zit hier, dus dat...
Ja, heel defensief, omdat het geleend geld was.
Oké, dat
niet
wel.
Alles, want ja, je wil ook gewoon vakantie en leuk studeren.
Ja.
Dat altijd wel gedaan.
Oké, dus je ging niet in de turbo's en zo?
Nee. Wel IPO'tjes meedoen en dan gelijk verkopen, want dat waren best wel quick wins. Maar veel, destijds ook nog crypto's gedaan, Lego, whiskies, fancy horloges.
Ja.
Alles wat los en vast zit en wat kan stijgen, dat is... Interessant.
Ja, en je hebt nog familie in China wonen ook?
Ja, dus mijn vader werkt in China, mijn oom. Dus ik ben daar minstens 1-2 keer per jaar.
Okay.
Coronatijd helaas wat minder destijds. Maar elke keer als ik daar kom, dan merk je... Hey, de laatste 10 jaar heeft China een inhaalslag gemaakt... die wij hier totaal niet doorhebben. En op het gebied van digital en technologie lopen ze nu 10, 15 jaar voor.
Nou ja, ik zat even door jouw LinkedIn te scrollen. En wat je dan ziet, daar valt eigenlijk je mond een beetje van open. Vliegende auto's, pakketjes die met drones bezorgd worden. Het is echt alsof je een soort van een blik een beetje in de toekomst... of in ieder geval een hele parallele wereld hebt. Maar het idee is wel een beetje dat China nogal op ons voorloopt... op veel verschillende vlakken.
Ja, dat is heel interessant. Ik ben op een gegeven moment bij Bob.com gaan werken. 6 jaar als strateeg. En dan ben je bezig met hey, waar moet dat bedrijf over 5 en 10 jaar heen staan? Hoe moet het samenwerken met de rest van de Aholt-groep? En ja, ik was de gekke Chinees en de junior in het team met... we kijken te veel naar Amerika. We moeten zoveel meer naar China gaan kijken.
Ja.
En dat wilden mensen niet geloven eigenlijk in het begin.
Want ze lopen dus ja, op ons voor. Nou, Europa is altijd een beetje het sukkeltje van de klas, heb ik het idee. De Verenigde Staten lopen natuurlijk op ons al voor. Maar zij lopen zelfs op de Verenigde Staten voor.
Ja, en je ziet nu dat de Verenigde Staten eigenlijk China aan het kopiëren zijn. Dus Elon Musk wil van X zijn super-app maken. Dat hebben ze in China echt al jaren en meerdere. Dus je ziet dat kopiegedrag nu van de Amerikanen, van de techgiganten, naar de Chinese techgiganten.
Dus dat beeld van China als de technologiejatter, dat begint eigenlijk een beetje te kantelen waar we nu achter China aan moeten.
Erger nog, dat is een beetje het jaren 80 beeld dat we van China hadden, wat toen gewoon klopte. Inmiddels is dat niet meer zo.
Beetje de fabriek van de wereld, wordt het toen gezien.
Ja. Het was de fabriek van de wereld. China had toen een langer termijn doel gezet. Nee, we willen ook ontwikkeling, design en creativiteit van de wereld gaan doen. Hebben ze flink geïnvesteerd. Dus nu auto's, alles wat sowieso met digital te maken. Hoe social media zou moeten werken, hoe e-commerce zou moeten werken. China zet daar de toon voor. En wij stiekem kopiëren het, alleen we hebben het niet door.
Nou ja, goed, dit is ook een beetje waarom Pim en ik dachten dat we jou moesten uitnodigen. Want het is belangrijk voor beleggers om te weten wat er in China gebeurt. Omdat China dus op steeds meer vlakken voorloopt. En dat wij daar achteraan moeten. Ja, en als je dat niet weet, dan is het een stukje onbewust risico.
Ook vanuit de risicomanagement willen we dit insteken. Een beetje in de gedachten van Charlie Munger.
Invert,
always invert.
Ja.
We hebben natuurlijk een aflevering gemaakt over beleggen in China. Maar we gaan het nu hebben China als grote concurrent. Dus hoe moet je dat meenemen eigenlijk in je fundamentele analyse? Want er zijn gewoon een aantal industrieën waar China heel erg voorop loopt. En daar moet je denk ik heel erg mee uitkijken als je in westerse bedrijven belegt die in die industrieën zitten. Dat er gewoon een hele grote concurrent is. En natuurlijk voor de bedrijven die in China actief zijn. China wordt steeds meer nationalistisch. Dus er zal ook steeds meer geld gespendeerd worden aan lokale merken. Mm. En daar moet je denk ik heel erg voor oppassen als je bedrijven te veel exposure naar China heeft.
En, maar nationalistisch, want ze zijn toch ook juist in Afrika heel actief. En ook heel erg juist op het internationale vlak aan het acteren.
Ja, dus wat je ziet is dat China weet dat zij nu de eerste fabriek van de wereld waren. En dat ze dat niet lang kunnen volhouden, want de vergrijzing, de lonen stijgen. Dus ze investeren heel veel in Afrika om dat de volgende fabriek te gaan maken. Mm. En als zij daar de invloed hebben, het zijn heel veel landjes met heel veel mensen ook. Als zij daar veel invloed hebben, dat is een plek waar eigenlijk Amerika en Europa geen invloed in hebben. Of relatief beperkt. Dus dan hebben ze een groter deel van de wereld die ook naar hun kan gaan luisteren, met hun kan samenwerken.
Ja.
Waardoor ze een soort van Tweede Wereldoorlog gaan creëren. En een nieuwe markt ontwikkelen die hun producten kunnen afnemen.
Heel slim.
En recent ben jij in China geweest. Kan je ons eens wat verhalen vertellen, wat ons meenemen in wat je daar allemaal hebt gezien?
Ja, ik was afgelopen zomer daar nog. Ik ben 4 jaar niet geweest daarvoor. En ik dacht, oh ja, als hier de lockdowns zijn geweest en ik kom uit e-commerce, toen dacht ik, oké, de digitalisering in Nederland, de achterstand zal kleiner zijn geworden. En ik kwam daar en ik schrok me helemaal kapot. Mijn oma kreeg 4 pakketjes per dag.
Oké, dus hij weet hoe dat...
Oudste oma?
Ja, ruim boven de 80. Dus die bestelt alles online. Boodschappen, maaltijden, een kop thee, een bubble tea, wordt gewoon thuis bezorgd.
Wow, hoe bereiken ze jouw oma, denk je? Want daar begint het mee, toch? Dat je oma denkt van, ik moet dit...
Mijn oma is zo tech-savvy dat zij op haar iPhone mij dingen kan uitleggen. Ja. Hoe je dingen daar doet.
En is jouw oma een uitzondering?
Zeker niet. Dus juist die hele oudere groep is heel digitaal inclusief. Al die Chinese super-apps die hebben een soort van easy mode. Waarmee ouderen dus dat gemakkelijk kunnen gebruiken. Dus ook als je een beetje digibeet bent of analfabeet, dan wordt die app makkelijker om toegankelijk te zijn voor dat soort groepen. Dus oma bestelt alles online. Haar appartementsgebouw, de deur gaat open met facial recognition. Ze betaalt alles met de telefoon. Ik kom aan op het vliegveld. Zij bestelt een Didi, dus een Chinese Uber, voor mij. Hoef ik allemaal niet te doen.
Mijn moeder heeft hier nog moeite mee met gewoon met de telefoon betalen. Dus ik vind het wonderlijk.
Ga eigenlijk gewoon een keer naar China. Het is tegenwoordig makkelijker geworden. Je hebt geen visum meer nodig als Nederlander.
Ik las het.
15 dagen zonder visum kun je lekker heen en weer.
Ja.
Je komt daar bijvoorbeeld, als ik daar geen stroom meer in mijn telefoon, je zit de hele dag op dat apparaat.
Yeah.
Dan huur ik een powerbank voor 30 cent per uur. Overal staan die apparaten.
Die echt overal. Ik zag video's, dat je gewoon overal waar je loopt, heb je gewoon powerbanks die je kan huren.
Ja, dus dat is ook een stukje deeleconomie. Je hebt niet meer zo'n ding thuis liggen. Je hoeft zo'n ding niet meer rond te sjouwen.
Mm-hmm.
Het businessmodel van zo'n powerbankbedrijf is ook super lachen.
Yeah.
Want ze verdienen die powerbanks best wel snel terug. En als je zo'n ding niet teruggeeft, dan betaal je een tientje borg. Dus dan verdienen ze daar ook nog eens aan.
Oh, want een powerbank kost geen 10 euro.
Precies, de productiekosten zijn veel lager. Zeker als je op dat soort volumes koopt.
Ja.
Deel fietsen, deel scooters, deel auto's, overal. Bijvoorbeeld, je hebt Uber en Lyft natuurlijk in Amerika. Hun missie was het hebben van een auto, eigenaarschap van een auto, goedkoper, duurder laten zijn dan rideshare. Mm-hmm. Dus meerijden met die taxis. Nou, ik heb in China een Didi gepakt voor 400 meter. Dat kostte me nog geen 10, 20 cent.
En een Didi is een?
Chinese Uber.
Oké.
Okay. Ik zag ook dat je dus via de app ook een bob kon inhuren. Dan komt hij op de fiets naar je toe. Dus als je gedronken hebt met een groep vrienden, karaoke hebt gedaan, dan kan je een bob huren. En dan komt
een designated driver.
Ja, dan komt er iemand op de fiets naar jou toe. En die doet dan zijn vouwfiets achterin en die rijdt dan jou naar huis.
Ja, super chill als je daar even een avondje goed gegeten en gedronken hebt.
Wat is het, als jij daar rondloopt, wat denk je dan? In wat voor wereld ben ik terechtgekomen?
Ja, ik vind het super chill, want als ik terugkom, dan mis ik echt heel veel dingen. Ik vind het hier relatief saai dan. Want er is daar, los van al die tech en al die gave innovatie, er is daar veel meer te doen, omdat je een hoge dichtheid hebt.
Dus qua wat?
Qua uit eten gaan, uitgaan, shoppen. Ook gewoon het werkleven. Het is echt een andere cultuur.
Mm-hmm.
Dat maakt het ook dat sommige diensten, daar werkt zo'n Bob on Demand, werkt alleen als veel mensen het gebruiken en er is een hoge dichtheid hebt. Dat lukt in Nederland gewoon niet, omdat ook de kosten te hoog zijn. Dat stuk van always on, moet je van houden. En het stuk wat ze daar extreem gedigitaliseerd zijn. Dus elk klein groentewinkeltje of papa-mama winkeltje op de hoek van de straat is geconnected met het internet. Dus je kan een halve waterbloem laten bezorgen.
Nou, maar dit is toch wonderlijk als je ook bedenkt van hoe het er 50 jaar geleden voor stond. De ouders van mensen die nu bij de grote techbedrijven werken, die werkten nog bij wijze van spreken op het land in de rijstvelden. Of, nou, dat is misschien heel cliché om dat te zeggen, maar...
Nee, is wel zo.
Ja, dat zo enorm snel is gegaan. En dat al die veranderingen waar wij nog tegen zitten van, oh, moeten we dat wel, boodschappen bezorgen? En weet ik niet. En Uber is ook helemaal niet goed voor de taxichauffeurs. Dat daar alles gewoon klats in één keer lijkt wel.
Ja, het is zo mega snel gegaan dat mensen gewend zijn aan die verandering. Dus in 10 jaar tijd, dus 10 jaar geleden was het stukje online van offline retail bijvoorbeeld hier. In Nederland ongeveer 9%, Amerika 8%, China ook 7-6%. En in 10 jaar tijd, Amerika is naar 20-25% gegroeid, Nederland ook nog weer naar 20%. En in China zit rond de 50%.
Ja.
Dus de helft van alles gaat online. Dat hebben ze in 10 jaar tijd gedaan. Dus zij zijn exponentieel harder gegroeid dan wat wij hier kennen.
En dan is verandering dus, hoe harder het gaat, is het blijkbaar misschien wel makkelijker om het,
is een gewoonte,
aan te nemen. Ja. Veranderen is een gewoonte. Dat is
en dat is, mijn oma zegt letterlijk van, eerst waren er geen stoplichten en de ene andere dag waren er stoplichten. Oh ja, ineens moet ik me aan de regels gaan houden.
Ja.
Daarna is het, er is ineens een metro gekomen of een tram, dus ik kan makkelijker van A naar B. Oh, en ik kan nu boodschappen bezorgen. Oh, dat is super chill, hoef ik niet meer naar buiten. Want ja, traplopen is best wel vervelend met mijn oude lichaam.
Ja, ja.
Het zit er continu in het systeem om innovatie te adopteren.
Dus het leven is ook echt in veel opzichten veel beter op geworden voor veel mensen. Of zou je zeggen dat het ook een keerzijde is?
Ja, het is heel veel beter geworden voor het grote gemiddelde. De armoede is grotendeels verdwenen. Het werkleven is wel hard, maar dat zat eigenlijk altijd al in de cultuur. Dus je hebt het beroemde 9-9-6 in China. Dus van 9 tot 9 werken, 6 dagen in de week.
Lekker.
Dus dat is heftig. Dat zit echt in de werkcultuur. En je merkt dat de jonge generatie daar een beetje klaar mee is. Dus dat verandert. Dat komt met welvaart. Dus dat is interessant om in de gaten te houden.
Ja.
Ja, want wat is er gebeurd in de infrastructuur dat in één keer alle mama en papa winkeltjes, die er natuurlijk heel veel zijn daar, in één keer allemaal aangesloten zijn op het internet?
Het is een andere gedachte, van een andere filosofie van de techbedrijven. Dus je hebt hier een Amazon, die maakt iets, maakt een stuk software, die houdt het echt voor zichzelf. Google die ontwikkelt iets in Android, houdt het voor zichzelf. Apple ontwikkelt iets, houdt het voor zichzelf.
Wat bedoel je met houdt het voor zichzelf?
iMessage van op een iPhone is niet beschikbaar op Google.
Nee.
Dus iedereen wil zijn eigen gesloten, individualistisch ecosysteempje maken.
Ja.
Terwijl China is een hele collectivistische cultuur, of alle culturen in Azië. Dus het is veel minder individualistisch.
Mm-hmm.
Dus als zij iets maken of een bedrijf neerzetten, zei de wereld moet hier beter van worden.
Dus voor iedereen.
Het is niet voor de aandeelhouder.
Ja.
Dus Alibaba zet software neer die de winkeliers kunnen gebruiken. Hetzelfde met hun concurrenten. Dus iedereen doet dat. Dus je ziet al die winkeliertjes, al die kleine papa mama restaurantjes, die hebben zo'n apparaat. En je ziet ze hier ook van Uber Eats of thuisbezorgd in zo'n restaurantje. Maar die werken met alles. Die zijn niet afgesloten. Dus je hebt niet 6 apparaatjes achter je kassa liggen.
Oh, dus wat we hier in Nederland hebben, voor elke bezorgdienst heb je weer je eigen hardware en software.
Ja.
Dus zij hebben gewoon 1 keer 1 stukje infrastructuur en daar gaat gewoon alles op lopen.
En het maakt niet uit of je die van Alibaba of van Meituan pakt. Ze werken met elkaar. Of er zijn bedrijven achter daar die dat gekoppeld hebben.
Ja.
En dat is super soepel.
Is dat niet ook veel slimmer? Want op die manier kun je veel meer mensen ook natuurlijk bedienen. Dus is dat businessmodel niet veel slimmer?
Ja, dus dat businessmodel is open, het is schaalbaarder.
Ja.
En je maakt veel meer impact. Maar zij kijken dus niet zozeer naar die bottom line van, hey, wat brengt het me volgend jaar op als ik het dichtzet? En waarschijnlijk als je hem dichtzet, kan je er meer geld mee verdienen op de korte termijn.
Mm.
Maar zij zeggen op de lange termijn, als iedereen online gaat, dan wordt er gewoon meer besteld, wordt de markt gewoon groter.
Ja.
Dus het is een hele holistische, collectivistische manier van denken. Die bedrijven hier, zit hier niet in de cultuur.
Zou je kunnen zeggen dat hun platform gewoon veel groter is in heel veel opzichten? Ze zitten niet met allemaal kleine platformpjes, maar het is 1 heel groot platform voor heel veel dingen.
Ja, dus je hebt in China heb je Meituan. Dat is het platform voor alle diensten. Ik wil een karaoke tent, ik wil een kapper, ik wil een vakantie boeken. Daar heb je 1 groot superplatform voor. Alibaba heeft dat in shopping. En Tencent heeft dat in media. Dus je hebt heel efficiënt alles opgezet. En het is mega groot. Dus
Want die werken ook nog eens allemaal samen. Tencent en Alibaba en Meituan.
Ja, tot op zekere hoogte. Ja. En er was een punt dat dat niet heel goed werkte. En toen heeft de overheid daar ingegrepen ook.
Het is natuurlijk super efficiënt. Alles op 1 platform. Maar er zit natuurlijk ook een risico in dat iemand natuurlijk te veel macht heeft.
Ja.
Ik denk dat is 1 van de redenen waarom de overheid natuurlijk heeft ingegrepen.
Het grappige is, wij zeggen hier, we zeiden vaak in de tech-industrie in de Westen, zeggen we winner takes all. Hoe groter je wordt, hoe sneller je groeit. Dat zie je met Google, dat zie je met Amazon. En lokale Europese bedrijven hebben het daardoor lastiger, door die grote Amerikaanse tech-giganten.
Ja.
Dus wij dachten altijd ook bij Bol.com in mijn vorige strategiejob, oh ja, als wij gewoon 40-50% marktaandeel pakken, dan is het gewoon heel lastig voor anderen om binnen te komen. En je ziet Amazon dat in heel veel landen uitvoeren. Maar dan kijk je naar China, waar Alibaba op een gegeven moment 80% marktaandeel had. Dat is teruggezakt door JD.com met 15%. Daarna kwam Pinduoduo, de nummer 3, dat is het moederbedrijf van Temu. Weer met 15% afgenomen. Mm-hmm. En dat is allemaal in 3 jaar tijd, per stuk. En toen kwam TikTok. TikTok had natuurlijk heel veel volgers in China. China heet het Douyin. In 3 jaar tijd hadden ze 800 miljoen users. En toen hebben ze shopping toegevoegd. En TikTok heeft in China in 3 jaar tijd 15% marktaandeel opgegeten. En grotendeels ten koste gaan van Alibaba. Dus daar zie je dat de competitie zo heftig is.
Ja.
Je denkt, ja, het is een monopolie. Maar nu zie je ineens, oh wacht, als je gewoon beter bent, slimmer, iets gaafs hebt bedacht en het goed kan executeren.
Ja, als je natuurlijk een infrastructuur hebt wat open is, ja, dan heb je ook niet echt een voordeel om je marktaandeel te beschermen. Dan is het voor een concurrent heel makkelijk om op jouw netwerk natuurlijk ook dezelfde dienst aan te bieden.
Ja.
Even dus voor mijn begrip. Dus je kan shoppen op TikTok. Ik zit niet op TikTok, maar oké. Okay. En hoe werkt dat dan? Stel, ik zie daar, wat kan ik daar kopen?
Alles eigenlijk. Als een influencer of een bedrijf een filmpje laat zien of een plaatje van iets, dan druk je op knopje en het heb je het gekocht. En het schrijf wordt van je rekening afgeschreven.
En is dat is dan niet van TikTok, maar dat is dan bijvoorbeeld van Temu?
Kan direct van een Nike zijn.
Oh, of direct van een, oké.
Of Louis Vuitton. Of, ja, zelfs de luxe merken zitten erop.
Ik heb ook een filmpje op jouw LinkedIn gezien dat er een vrouw allemaal spullen aan het verkopen is. Zij is een soort influencer en zij staat in beeld en er komen allemaal dozen naar haar toe. Ze haalt het 1 seconde uit, ze stopt het weer terug, doos dicht, volgende doos. En zo laat ze echt binnen een minuut wel echt 30 producten zien, of misschien wel meer.
Ja, zij is helemaal viral gegaan in China. Want normaal wat influencers doen is, ja, ze laten dan weet ik veel, een lipstick zien en dan leggen ze er heel veel over uit. En dan ben je 3-4 minuten verder voor 1 product. Een beetje telcel op steroïden.
Mm-hmm.
En die vrouw dacht, of ja, daar zijn ze een heel team achter. Die dacht, hey, kunnen we dit niet op een andere manier proberen? Want we moeten aandacht trekken, want ja, je hebt miljoenen streamers. Dus die ging per product, laat ze 2 seconden zien. Ze noemt de prijs.
Ja.
En dan komt het volgende product.
Dus een blouseje wordt zo eruit getrokken en weer erin gestopt. En je denkt van, wat voor blouse was dat? Maar dat is ook wel slim, want dan denk je juist van, hey, was dat een mooi blouseje of moet ik die nog even ergens
Ja, je kan, en dat blouseje komt omhoog, komt onder gelijk een knop. Je kan hem gelijk bestellen. En al die producten waren onder de 2-3 euro.
Een theepot, een vergiet en weer een jasje. Ja.
Allemaal impulsen aankopen.
Ja.
Dus dat was, ik heb zo'n interview van haar ook gezien. Dus we hebben ingespeeld op de impulsgedrag van mensen. Dus we laten iets kort zien. Het kost bijna niks.
Ja.
Dus mensen drukken lekker door.
Ja.
Nu heb je allemaal bedrijven die bij haar aankloppen. Wil je mijn product ook langs laten komen?
Het is wel consumentisme on steroids. Hè? Ook als je die dozen daar, je hebt een ander filmpje op je LinkedIn. Ja, sorry, dit is de bron van al mijn kennis nu. Dat allemaal dozen zo van ergens vanaf glijden. En allemaal mensen proberen die dozen maar op een band te krijgen. En het is gewoon eigenlijk niet bij te houden.
Ja, het kapitalisme in China is echt helemaal uit de hand gelopen.
Het is wonderlijk dat het lukt.
Kan je even een schetsen hoeveel Alibaba op een Singles Day omzet versus de Amerikaanse bedrijven?
Ja, de Singles Day is, als je het vergelijkt met Black Friday en Cyber Monday bij elkaar, is een factor 10 groter. Alibaba kan op Singles Day ruim 1 miljard pakketjes vervoeren. Mm. Dat betekent dat elke burger zowat een order heeft gedaan. Het interessante is ook als je naar Alibaba's jaaromzet kijkt. Zij zeggen altijd dan, we do $1 trillion GMV. En dat is wat dan door hun hele systeem loopt. Door hun betaalmethodes, door hun social kanalen.
Wat is GMV dan?
Gross Merchandising Value. Dus al het geld wat gespendeerd wordt op hun platform. Dat is gewoon een aantal procent van de complete Chinese economie. Wat zij faciliteren.
Wauw.
Ja, en Amazon doet dat niet in Amerika.
Nee.
Totaal niet.
Nee, de grote zijn, het is zo anders. Eigenlijk zijn alle grote Amerikaanse spelers klein. Vergeleken met de grote spelers in China.
In volume, zeker.
Ja. Het is wel goed om even een aantal industrieën door te gaan. We hebben bijvoorbeeld de auto-industrie en dan digital. En dat is eigenlijk e-commerce en social media. Die zijn eigenlijk soort van gemerged daar.
Ja.
Dat zien we in het Westen nog als 2 losse dingen. Cloud en AI, de duurzaamheid natuurlijk, waar China voorop loopt. En de electronics, dat ken je denk ik wel van de apparaten in je huis. Laten we eens beginnen met de auto-industrie. Ik denk dat de meeste mensen wel weten dat China hard is. Al lange tijd focus heeft op de elektrische auto. We zien ook steeds meer Chinese merken hier op de weg.
Zoals? Wat is dan in Chinees?
Link & Co. zien we.
Polestar.
Polestar.
NIO.
BYD.
BYD. Ja, dat zijn denk ik wel een beetje de bekende, denk ik.
MG komt nu, dat hebben ze ooit overgekocht.
Ja, kan je eens wat vertellen over hoe groot is die industrie daar? Gewoon de soort van de lokale markt.
Ja, dus ik was dus deze zomer in China en ik ben best wel een autonerd. Dus ik ken veel merken, ik weet hoe die industrie een beetje in elkaar zit. En ik zag zoveel nieuwe automerken op de weg. Ik hield het niet meer bij. En het grappige is in China, je ziet precies wie een elektrische auto heeft of niet. Want een elektrische auto heeft een groen kenteken. En een niet-elektrische auto heeft een blauw kenteken.
Ja.
Dus heel makkelijk herkennen wat weet je, de marktaandelen zijn.
En?
Meer dan de helft is groen.
Kijk.
En dat komt ook dat ze wat subsidiemethodes hebben. Maar er zijn zoveel nieuwe merken. En een beetje de meme wat ze in China zeggen is... elke noodleshop tent is een automerk gestart. En ik vroeg een keer aan zo'n...
Dat is toch, maar je wilt toch een betrouwbare auto rijden? Dus dan ga je toch niet met de auto van de eerste de beste noodleshophouder...
Nou, dat is het interessante. Dus ja, dus de noodleshop tent is de meme. Maar eigenlijk als je in de breedte denkt... op een gegeven moment zei zo'n taxichauffeur... ik vroeg dan hem van, hey, waarom zie ik zoveel nieuwe auto's? Ik snap het niet meer. Hij zei, ja, niemand snapt het meer. Maar het is best wel makkelijk uit te leggen.
Ja.
In het verleden had je de verbrandingsmotor. Dat was best wel verfijnde techniek. Die hele infrastructuur daarvan om dat te maken lag in Europa. De Duitsers, de Fransen, de Japanners hadden het ook onder de knie. En de Amerikanen. En China had dat stuk gewoon niet. Dat duurde heel lang om dat goed te ontwikkelen. En toen zei maar een elektrische auto is anders. Dus een batterij, een motor, vier wielen en een bank. En elektronica, ja, alle laptops en smartphones, tv's, die worden al jaren in China gemaakt.
Mm-hmm.
Dus die infrastructuur lag er al, die kennis was er al. Dus het is heel makkelijk om een auto te produceren, relatief gezien.
Ja.
Je kan ook zeggen, het is een stofzuiger op wielen. In plaats van dat die blaast, laat hij de wielen bewegen. Ja, het is in principe natuurlijk niet heel veel anders. Ja, het is misschien een beetje gechargeerd, maar een verbrandingsmotor is echt compleet iets anders.
Ja, je hebt echt veel gewoon qua staal, qua techniek, qua injectoren. Ja. Je hebt zoveel leveranciers. Je hebt volgens mij 10, 20.000 meer bewegende delen in een verbrandingsmotor.
Mm-hmm.
Het is altijd veel simpeler.
Want hoeveel merken heb je daar nou? Hoeveel?
Niemand houdt het bij. Ze zeggen honderden. En dat is gewoon nu wildgroei. Dat gaat zo meteen consolideren. Maar als je kijkt gewoon naar de grote jongens... dan heb je de BYD's, NIO is daar nog een kleine speler. Ja, dus BYD is by far de grootste, die heeft nu 15% marktaandeel.
Dat is echt nummer één.
Dat is echt nummer één. Zij maken bussen, vrachtwagens, auto's, busjes, scooters. En BYD is bijzonder omdat ze ook helemaal verticaal geïntegreerd zijn. Dus zij ontwikkelen de accu's ook zelf. Tot op het punt dat nu BMW en Mercedes hun accu's bij BYD inkopen.
Ja,
dat was wel interessant.
Ja. En het zijn niet koekblikken of zo, hè? Het zijn ook wel echt veilige...
Nee, dus NIO heeft in Europa dit jaar de eerste 5-sterren botsproef gehaald. En dat was de eerste 5-sterren met de strengere regels. Dus Europa heeft de normen verhoogd. Ja. En de Chinese auto's zijn nu de eerste die doorheen zijn gekomen.
Kijk.
De koekblikken van 10, 15 jaar geleden, dat waren ook echt koekblikken. Dat is niet meer.
Nee.
Ze hebben ook gewoon design teams in Europa, software teams in Europa... Het zijn echt grote internationale bedrijven geworden. Het zijn niet meer alleen Chinese bedrijven.
Ja, wat zijn een beetje de nummer 2 en nummer 3 in de Chinese markt?
XPeng is groot aan het worden. Het heet daar Xiaopeng. NIO zie je veel rijden. En je ziet heel veel kleintjes echt in dat goedkopere segment. Waarvan ik de merknamen echt nauwelijks ken. Maar ik denk dat ze over 5 jaar ook niet meer bestaan. Dat is het grootste risico. Als je een auto koopt en over 5 jaar kan je nergens meer onderhoud krijgen. En dan heb je de Li Auto komt hierheen. Hi-Fi, soms weet ik de uitspraak ook niet, die komt hierheen.
Zie je dat ook echt als een, voor alle, nou pak even de Duitse autobouwers, als een heel groot gevaar?
Zeker, zeker. Dus in China, als je op de weg graag alle groene kentekens kijkt, dan zie je eigenlijk alleen maar Chinese merken op een paar Tesla's en Porsches na. Dus je hebt een bepaalde merk-cult-status, wat ervoor zorgt dat ze nog steeds gekocht worden. Maar alles wat zeg maar in de categorie middensegment zit, gaat allemaal naar de Chinezen toe, want ze zijn gewoon goedkoper. Ze zijn compleet uitgerust, de software is beter. En daar zijn de Chinezen heel goed in, goede software schrijven. En dus dat werkt allemaal.
Dus eigenlijk alles wat premium brand is, eigenlijk een beetje top-notch, dat blijft wel gekocht worden als een westerse merk. Omdat het status is. Maar alles wat een middenmaat is, of gewoon normaal, dat wordt gewoon instant vervangen voor een lokale speler.
Precies, je ziet alles wat wij hier als populaire elektrische auto's van westerse merken zien, die zie je in China vrijwel niet rijden. En als je ze ziet rijden, dan zijn ze echt significant goedkoper dan hier. Dus bijvoorbeeld die Volkswagen ID.3... Die kan je hier voor 30, 35 kopen. Die kost in China 16.000 euro, ongerekend.
Ja, want Volkswagen was wel echt een grote speler in China.
Ja, dus Volkswagen was de nummer 1, ook met 15-16% marktaandeel. Ze hebben heel veel overheidsvoorkeur gehad. Dus de Chinese overheid wilde destijds heel graag Volkswagen... dat ze in China activiteit hadden. Dus ze hebben Volkswagen helpen fabrieken te bouwen. Ze hebben Volkswagen gezegd... wij nemen gegarandeerd auto's van jou af. Want alle taxis in China worden Volkswagens. Dus Volkswagen heeft echt een goede behandeling in China gehad.
Maar
toen zei China, wij willen dat elektrische auto's de volgende grote industriegolf wordt. Dus er worden veel subsidies vrijgesteld. Bijvoorbeeld in China kan je een auto... Je kan een auto kopen, maar dan heb je nog geen kenteken. Want de kenteken staat op jouw persoonsnaam, niet op de auto. En er is een tekort aan kentekens, want het is te druk in de straten. Dus je hebt een soort van loterijsysteem om een kenteken te krijgen.
Okay.
En toen zei de Chinese overheid ook, van in de drukke steden... als je een kenteken wil, de groene kentekens krijgen voorrang.
Nou, dus er wordt er gewoon geen verbrandingsmotor meer verkocht.
Precies, deze vorm van subsidie kost eigenlijk niet zoveel. Het is best wel slim.
Ja. En, ja, en je kan het gewoon doen als je ook niet weer over 4 jaar herkozen hoeft te worden. Want mensen, ja, die pikken het toch wel. Ze kunnen niet anders.
Je kan niet anders, nee. Dus ja, als overheid zo'n policy inzet, dan loopt dat door. En ineens had je al die Chinese autofabrikanten die bovenop waren gesprongen. En eigenlijk hebben de westerse fabrikanten in China de boot gemist.
Ja.
Zij waren 4, 5 jaar te laat met hun elektrische modellen.
Nou, dat is wel belangrijke informatie voor een belegger, lijkt
maar me. Maar dus eigenlijk, als je dus in een Duitse autobouwer wil beleggen, dan kan je bijna wel zeggen dat eigenlijk al omzet wat uit China komt nu, nou, dat gaat de komende 10 jaar gewoon krimpen.
Ja.
En dan heb je dus ook nog in hun thuismarkt, dus even Europa, daar komen allemaal Chinese merken, die komen nu de Europese markt op. Dus die worden eigenlijk gewoon op alle fronten aangevallen.
Klopt. En 10 jaar is nog best wel lang misschien. Want als je naar China kijkt, dan heeft BYD in 3 jaar tijd, zijn zij van 3% marktaandeel naar 13% gegroeid. Dus ze hebben in 3 jaar tijd Volkswagen vanuit het niks van de troon gestoten. Dat is best wel kort.
Ja.
En dat is dus, aan de ene kant komt dat door de overheid. Maar, en natuurlijk doordat de infrastructuur er voor de auto's daar al was. Maar het is een beetje een samenwerking van die twee. Wat eigenlijk een ideale cocktail is om heel snel iemand anders eigenlijk van de markt te duwen.
Ja, dus de markt had die nieuwe generatie producten nodig. De oplaadinfrastructuur was er al.
Ja.
En de concurrentie heeft geen concurrerend product. BYD is trouwens ook niet volledig Chinees. Een van de eerste investeerders waren Warren Buffett en Toyota. Dus die hebben heel snel gezien, oh, er zit iets in BYD waar we mee aan moeten doen.
Okay.
Ja, ik begreep in een van de laatste interviews van Charlie Munger dat hij in BYD heeft geïnvesteerd omdat hij de founder een genie vindt. Hij vergeleek hem even met Elon Musk en hij zei dat Elon Musk niks was vergeleken met de founder van BYD, omdat hij, ja, wat was nou ook, volgens mij ook veel meer de ziel in het product kon leggen of zo. Veel meer het sociale aspect kon, niet alleen de engineering kant.
Ja, en je ziet het verschil ook hoe Tesla en BYD opgebouwd zijn. Dus Tesla is best heel goed in het AI-software stuk. Ze ontwikkelen ook hun eigen chips voor hun auto's. Maar de rest van de auto is ingekocht. De batterijen komen van Panasonic. De ruitenwisselknop is van Mercedes. Het is allemaal bij elkaar samengevoegd. En BYD koopt de commodity producten ook in. Maar de motor, de elektrische componenten, die aanstuurelektronica, de lithium mining doen ze allemaal zelf.
En dat is natuurlijk wel een ding van de industrie daar. Daar is natuurlijk wat je zelf al aan verticaal geïntegreerd. Waardoor je eigenlijk als speler buiten China eigenlijk altijd al een hogere kostenbasis hebt omdat je moet inkopen. Dat inderdaad Duitse autobouwers al batterijen moeten gaan inkopen bij BYD. Ja, dan is het bijna onmogelijk om
een prijs te concurreren.
Ja, dat gaat eigenlijk niet lukken.
Hm. En het interessante wat je nu ziet is dat de Europese Unie de afgelopen maanden heeft gezegd, hey, wij gaan een anti-subsidieonderzoek doen op China. Want we worden overspoeld met Chinese automerken hier. Ja, dat is een heel interessant gesprek. Want eigenlijk zeg je, ik wil vergroenen als Europa. Dus ik heb die elektrische auto's nodig. Maar mijn eigen autobouwers hebben het eigenlijk nog niet geregeld. Dus het is eigenlijk protectionisme.
Ja.
Wat ik dus ook nog opvallend vind, is dat heel veel Chinese bedrijven die hebben het niet zo op marges. In Europa of het Westen, of ook Amerika, focussen heel erg op hoge marges. Hoge bruto marges. Dat zit heel erg in de DNA van hoe een business gebouwd wordt.
Een voorbeeld?
Nou ja, dat gewoon alle Chinese bedrijven gewoon accepteren of gewoon prima vinden om 5% marge te draaien. Het zit gewoon heel erg in de manier van hoe bedrijven gebouwd worden, dat alles gaat om gewoon aantallen en niet zozeer in hoge marges. En dat is natuurlijk voor een westerse bedrijf, als je dan in één keer een concurrent krijgt die een lak heeft aan marges, dan heb je gewoon een probleem. Want dan kan je maar eigenlijk één ding doen en dat is ook je marges gaan verlagen als je mee wil in die competitie. En normaal als de kwaliteit hetzelfde is.
Ja, zeker. En dat is wel grappig, want een oude elektronica baas bij Bol.com, die vertelde me altijd, en die zit al jaren in de elektronica-industrie. Wij zijn hier als Europese consument opgevoed een bepaald iets te betalen voor een bepaald product. Dus bijvoorbeeld een goede robotstofzuiger die alles kan detecteren, ja, dat kost ongeveer €700.
Mm-hmm.
En dan komt ineens Xiaomi om de hoek met een beter product voor €300. En ja, dat komt omdat dat bedrijf, wat hiervoor die business deed, gewoon 30-40% bruto marge op dat product maakte. En Xiaomi zegt, ja, maar ik ben nu naar dezelfde fabriek gegaan. Ik schrijf betere software. En ik vind het prima 5% marge te maken, want ik verkoop daarnaast abonnementen op de software. Want dat kunnen die westerse concurrenten minder goed. En ineens zie je nu dat we eigenlijk overspoeld worden in bijvoorbeeld die specifieke categorie met Chinese robotstofzuigers. Omdat het eigenlijk helemaal niet zo moeilijk is om zoiets te maken. Dus de Chinezen weten veel beter wat de echte kost is om iets te maken, omdat het daar werd gemaakt.
Ja, ze willen gewoon niet het geld verdienen op het product zelf. En het is meer om het aantal en het gebruik. Het is meer eigenlijk de tech-gedachte eigenlijk. Dat je het meer in de software zoekt, de abonnementen en in de data. In plaats van op de hardware. En dat krijg je eigenlijk als hardware-leverancier. Of er nou een auto is, of een tv, of een robotstofzuiger. Krijg je daar gewoon problemen mee in het Westen.
En het grappige is, Xiaomi heeft het in China best wel hard gepusht. Dus ze zeggen, onze telefoons, super high-end hardware. Maar ja, gewoon €300 goedkoper dan een andere variant. Dus je ziet dat de smartphone-markt eigenlijk overspoeld is door Chinese merken ook. En ze zeggen, ja, we verdienen ons geld op services. Dat is ook wat ze tegen hun aandeelhouders vertellen. En daarna...
Maar wat voor service leveren ze er dan bij, bijvoorbeeld?
Nou, dus bij Apple heeft dit gedrag een beetje gekopieerd. Dat zeggen ze in China ook. De Xiaomi CEO zegt, ja, Apple doet nu wat wij ook doen.
Mm.
Oh ja, iCloud Storage, €5 per maand. Oh ja, ja. Apple Music, €15 per maand. Oh ja, Apple TV Plus, tientje per maand.
All dus services aanbieden op de hardware. Want als je helemaal de hardware hebt, dan heb je eigenlijk de toegangspoort tot de klant. En dan kan je er services op gaan verkopen. En dan jij bent de enige die service kan aanbieden, omdat het jouw hardware is.
Ja, en die service zorgt voor langere loyaliteit, meer lock-in in jouw brand.
Ja, dus
eigenlijk slimmer. En ook wel een beetje fijner misschien voor de consument.
Het grote nadeel voor jou als consument is als je wil wisselen naar een ander merk, dat je moeilijker wordt gemaakt.
Ja, het is een beetje die printergedachte. Je krijgt die printer bijna gratis en je moet die cartridge elke keer betalen.
Ja.
Ja. Want we hebben dan die auto-industrie gehad. Nou, die electronics, die hadden we even achter. Die kunnen we misschien wel even afmaken. Ja, er is volgens mij, ik ken bijna geen enkel westers merk meer wat elektronica maakt.
Ja, dus waar wij mee opgegroeid zijn, van mijn kindertijd, Sony, Philips, JVC, Pioneer.
Ja.
Die zie ik nergens meer.
Nee, die zijn allemaal weg. Het is allemaal daar vandaan, ja.
Xiaomi, Huawei, dat destijds. Oppo en dan...
Samsung ook wel een stukje.
Samsung is nog steeds groot, ja. Korea.
Maar allemaal uit Azië eigenlijk.
Dus die markt is zo veranderd. En het interessante is, als je puur naar de Chinezen kijkt, zo'n Philips, dat heeft echt ruim 100 jaar bestaan. Maar die Chinese merken, die komen uit het niks. Xiaomi is in 3 jaar tijd van 0 naar 20.000 medewerkers gegroeid. Ja, dat is bizar. Dus de concurrenten verschijnen zo snel en kunnen ineens zo krachtig zijn, dat je bijna niet weet wat je moet doen.
Ja, dus je moet eigenlijk, als je belegt in iets van electronics in een westerse bedrijf, moet je wel 3 keer over nadenken. En over de digital, dus eigenlijk de social media en e-commerce, die zien wij hier los. Die is daar gewoon volledig geïntegreerd. Dat zijn geen twee losse delen meer.
Want wat zou het hier dan de twee losse delen zijn als voorbeelden? Wat
nou, bijvoorbeeld een Amazon is natuurlijk e-commerce.
Ja. Facebook is...
Facebook. Ja, en je hebt Instagram.
Ja. Netflix staat ook los op de beurs.
Ja, Netflix is eigenlijk gewoon al entertainment moet er misschien ook nog bij. Ja.
Dus alles wat een beetje in de fang zit. Dus Facebook, Amazon, Apple, Netflix... Google, al dit soort jongens, dat kan je in China in één bedrijf omvatten. Dat is Tencent.
Mm.
Zij zijn het grootste mediabedrijf in China. Dus muziekproducenten, muziek streaming service, grootste nieuwsbedrijf. Dus wat je Wall Street Journal, die hoek. Grootste gamingbedrijf, Activision, Blizzard. Als je dat allemaal, al de nummer 2 en nummer 10 bij elkaar optelt, is het kleiner dan Tencent Gaming. In omzet, in aantallen.
Yeah.
Grootste social bedrijf, want WeChat heeft 1,5 miljard gebruikers. Grootste investeringsbedrijf. Je hebt Tencent gewoon zo'n venture capital investment kant. Betalen, Tencent, WeChat Pay, is groter dan PayPal. Je hebt al die bedrijven samen nodig om te creëren wat Tencent is. Nou, Alibaba heeft een vergelijkbaar ecosysteem. Meituan is ook zo'n vergelijkbaar ecosysteem opbouwen.
Het is echt een ecosysteem, ja.
TikTok is dit aan het opbouwen. Dus zij zijn zoveel breder dan wat wij zijn, of wat wij hier kennen. Het is allemaal niet geïsoleerde eilandjes. En dat betekent ook dat ze hun business anders kunnen voeren. Want als jij bijvoorbeeld als een fabrikant als Dyson naar China komt, of Mac, cosmetica, en je wil daar gaan verkopen en je wil adverteren. En MAC heeft altijd een hele leuke case. Zij wilden lipstick verkopen in China aan een jongere generatie. Maar ja, die kennen het merk nog niet, want het is een westers merk. Zij zijn naar Tencent gegaan van, hey, kunnen jullie mij helpen deze campagne op te zetten? Zegt Tencent, is goed. En we willen bij jongere jongens ook onder de aandacht komen, want die kunnen het product dan kopen voor hun vriendinnetjes. Dus dan hebben ze de game gepakt, Kings of Glory, 100 miljoen spelers elke dag. Dan hebben ze de vrouwelijke characters aangekleed met MAC cosmetica. Beetje branding erbij. Dus alle jongens die dat spel spelen, die kennen daarna maar één cosmetica-merk.
Jeetje.
Dus vervolgens zeggen ze, ik wil de jonge dames ook bekend zijn laten zijn met het merk. Zegt Tencent, kunnen we. Rock Girls 101, de populairste girlband in China, viel onder de Tencent-label. Aangekleed als Kings of Glory-characters. Met MAC-make-up. En de stap daarnaast natuurlijk de fysieke winkels van MAC. Ook in hetzelfde thema branden. En gedurende al die tijd, iedereen die interact met die games, met de muziek. Je kan direct het product kopen. Want het gaat via WeChat Pay en hun WeChat. Dus zij kunnen heel holistisch, kan je een marketingcampagne neerzetten door alle kanalen. Alles is traceable, alles is trackable.
Maar ze snappen mensen ook zo goed. Weet je? Je kan dit niet doen als je niet snapt hoe je mensen supergoed kan beïnvloeden. En zo zie je ook maar ontzettend beïnvloedbaar we zijn. Je gaat je bijna afvragen, is er nog zoiets als een vrije wil voor mensen? Maar goed, dat is een ander onderwerp.
Ja, dus zij kunnen vraag creëren en het converteren. En dit is de natte droom van een Twitter, van een Facebook.
Ja, want in het Westen zeggen ze altijd, 50% van de marketing werkt. Maar je weet alleen niet welke 50%. Omdat je het gewoon niet goed kan tracken. Omdat het is hier vrij dom. Dus je doet een advertentie of je doet de reclame. De koppeling met of iemand het gekocht heeft, die ben je heel snel kwijt. Omdat je namelijk niet in diezelfde omgeving koopt.
Zeker met alle nieuwe cookiewetten.
Ja, en dat is natuurlijk, daar is het advertentiebudget vaak heel inefficiënt gespendeerd. Dat heb je natuurlijk daar helemaal niet. Omdat je namelijk gewoon overal in kan kopen. Alles is e-commerce. Dus je kan gewoon in elke game, bijna in elke app, kan je gewoon producten kopen.
Ja, en ook offline dus. Omdat offline die transactie gaat via WeChat of Alipay. Dus je weet ook precies welk individu die transactie in welke winkel gemaakt heeft. En je kan het allemaal gebruiken. En je zou dan denken, privacy bestaat niet. Maar het grappige is, er is een hele strenge privacywet in China. Alleen de overheid kan overal bij, dat is het asterixje. Maar goed, dat kan de Amerikaanse overheid ook eigenlijk.
Ja.
Maar wat je daar ziet is, dat als je Alipay WeChat Pay opent, je kan in die app heel gemakkelijk een overzicht zien. Gewoon echt, je klikt op account settings privacy en dan zie je welke bedrijven bij jouw data kunnen. Je kan het gewoon uitvinken. Probeer dat maar eens bij Facebook of Google.
Ik gaf al een paar keer aan dat ze heel goed zijn in software. Dan moet ik natuurlijk zelfs gelijk denken aan cloud, infrastructuur en AI. Dan zijn ze daar ook heel erg ver in.
Ja, dus het openstellen en beschikbaar maken van cloudproducten, zijn ze daar heel goed in. Hoe ze dat voor andere bedrijven doen. Het interessante is, ze willen dat natuurlijk hier ook in het Westen doen. Maar je hebt er heel veel geopolitieke ellende of je als Westers bedrijf op een Aziatische cloud wil draaien. Maar als je denkt dat er 800 miljoen Chinezen continu TikTok-filmpjes aan het scrollen zijn. En dat het gewoon werkt en dat je aankopen aan het verrichten bent. En hoeveel transacties je per seconde doorheen aan het knallen bent. Ja, die cloud-infrastructuur die moet wel lekker robuust zijn om dat goed te kunnen doen.
Ja, en over AI, zie je daar al voorbeelden van? Want nu, wij kennen natuurlijk nu OpenAI nu. Dat zien wij eens een beetje als het boegbeeld van de AI-voortgang in het Westen. Hoe is dat in China?
Ja, dus in China zie je al, waar we hier vooral op zoek zijn nog naar de echte toepassingen, zie je in China dat de toepassingen al live zijn, in productie zijn. Dus je hebt bijvoorbeeld echt miljoenen influencers. Elk product wat verkocht wordt, heeft 8 social touchpoints. Dus 8 keer heb je het ergens op social gezien. En al die influencers, dus die hebben daar een baan om die producten online te verkopen. En te laten zien dat is echt big business daar. Het grappige is, heel veel merken huren dan van de influencers in, of die betalen het om hun product te promoten. En dat is best wel een prijzige exercitie als je gewoon goede mensen wil hebben.
Ja.
En nu heb je bedrijven in China die met combinatie van deepfake technologie en de language models à la ChatGPT, die hebben dat gecombineerd. En je kan nu voor nog geen $1000 en 10 minuten van jouw eigen oude videomateriaal maken zij een AI-model van jou. Wat sprekend gewoon echt lijkt.
Okay, dus je moet nog steeds wel zelf een influencer zijn. Dus je moet nog steeds wel iets om na te maken hebben.
Ja.
Maar dan hoef je niet meer zelf het werk te doen. Maar het meeste geld zou je toch betalen voor degene die dat zit te verkondigen. En niet zozeer voor dus de actie zelf.
Die is dus weggeautomatiseerd.
Die is vervangen voor een AI.
Ja, maar dat is nog steeds wel jouw brand. Je bent nog steeds wel een persoon zelf.
Ja, maar
dat is
daardoor
het meest waard.
Ja, maar daardoor zijn de productiekosten gewoon helemaal weg natuurlijk. Want het kost dan bijna niks meer om een video te maken als je eenmaal jezelf hebt gedigitaliseerd in een deepfake. En dat is iets wat we natuurlijk heel erg zien nu al als testjes in het Westen. Maar we zien het eigenlijk nog niet in productie.
In China zie je je hebt de echt beroemde influencers. Maar je hebt ook de middenmoot die je inhuurt om een show te hosten. Of zeg maar de iets normalere taken.
Ja.
Die de niet super celebrities. Die moeten nog wel sprokkelen voor hun geld. Hun salarissen zijn in een jaar tijd met 20% gezakt.
Want je ziet wel die video's van die influencefabrieken.
Ja.
Dat je gewoon echt honderden vrouwen
op
stoel zien zitten met zo'n light ring. Ja.
En mannen, je hebt ook mannelijke influencers.
Ja, nee, ik heb dan die video gezien met allemaal vrouwen. Dat is gewoon een vak, een beroep.
Ja.
Die worden eigenlijk gewoon allemaal vervangen voor AI.
Klopt, want die zijn zelf niet beroemd. Maar bijvoorbeeld jij bent, L'Oreal. En jij wil een nieuwe lijn laten zien in je livestream. En dan huur je gewoon een host in die dat voor jou doet.
Ja.
Ja, maar die worden dus nu allemaal stukje voor stukje vervangen.
Maar er zit nog steeds, het moet toch wel iemand zijn nog die de mensen kennen?
Hoeft niet meer. Nee, het grappige is, je kan dus eentje laten maken op jouw model.
Ja.
Om jouzelf weg te automatiseren. Maar je hebt nu ook al configurators. Jij kan gewoon nieuw gegenereerde gezichten en lichamen bij elkaar klikken. Het is net een game.
Ja, oké. Als het heel nieuw iemand wordt, dan snap ik dat. Maar dan heb je ook de waarde weg van dat het iemand is die jij vet vindt, die jouw spullen zit aan te prijzen. Ja. Stel, ze maken iets van mij en ze gaan geautomatiseerde mij allemaal dingen laten verkopen. Dan wil ik nog wel de royalties, want dat ben ik.
Dat is een moeilijke discussie die nu overal gaande is. Ja, hoe dat
werkt. Daar zit de waarde in, dat ik het ben.
Ja, natuurlijk. Maar als iedereen natuurlijk dat zou kunnen, dan moet je uiteindelijk wel met de prijs naar beneden natuurlijk. En dus dan krijg je dat verhouding dat de top 1 aan alles geld verdient. Een beetje net schrijvers. De top 1 verdient alles en de rest is, haalt niks meer van binnen.
Ja. Allemaal. Ja, het is een hele steile piramide. Hier heb je echt dat met deepfakes en large language models, dat echt impact heeft nu op banen van mensen. Aan de andere kant heb je iets simpelere toepassingen die we al jaren kennen. Bijvoorbeeld image search. Je maakt een foto van iets en ze zoeken het product erbij.
Ja.
Je hebt hier Zalando, Amazon, die proberen het al een tijdje. Google heeft het natuurlijk al een tijdje aan het proberen. Maar als ik dan weer naar mijn oma kijk, die zoekt nooit met woorden. Die maakt een foto van iets of een screenshot van iets.
Wow.
In de Taobao-app van Alibaba. En die koopt daarna het product.
Dat lijkt me heel handig.
We hebben het hier allemaal getest. Ik heb er in het verleden ook mee gewerkt, vanuit mijn werk. En je merkt dat de modellen die we hier hebben nog niet zo goed zijn. Dus bijvoorbeeld Google, die heeft allemaal plaatjes van producten. Maar dat zijn allemaal mooie plaatjes die je van het internet afhaalt.
Ja.
En daar zijn allemaal wel de tekstjes bij geschreven. Dus je kan een plaatje matchen aan wat het is. Maar Alibaba heeft natuurlijk jarenlang gevraagd aan hun klanten, wil je een foto bij je review plaatsen? En dat zijn crappy customer pictures. En daarmee je model trainen, dat betekent dat je veel makkelijker een match vindt met als jij een foto maakt van dat ene product.
Ja.
Nou, het is al gelabeld natuurlijk, ja.
Wat zegt het voor jou als belegger in tech?
Nou, je merkt gewoon heel erg dat alles wat met AI te maken heeft en met e-commerce en social media, dat ze daar gewoon veel verder voor lopen. Alle dingen waar wij een soort van over praten nu, over dat de deepfakes komen, dat je het af en toe een keer in het journaal hoort of zo. Dat is daar allemaal al gaande. Ik ben alleen niet zo heel bang voor een westerse, als vanuit een westerse belegger. Omdat namelijk je weet dat die producten gaan gewoon niet in de westerse markt komen, denk ik. Want die gaan gewoon politiek geblokkeerd worden. Al is TikTok er natuurlijk wel doorheen gekomen. Maar ik denk dat als het gaat om cloud en AI, dat gaat gewoon niet gebeuren. Dat geloof ik niet. Ik denk niet dat er westerse bedrijven op Chinese infrastructuur gaan draaien.
Wat denk jij, John?
Ja, dus dit is, omdat het politiek is het heel interessant. Als jij in China actief wil zijn, moet jij je service in China hebben staan. Dus Apple heeft gewoon datacenters in China. Microsoft heeft datacenters in China, want Office wordt daar ook gewoon veel gebruikt. Dus je ziet dat zij hun producten bij beide kanten draaien, beide kanten. Dus Microsoft ontwikkelt ook heel veel van zijn eigen AI in China. Ze hebben daar grote R&D-centers waar allemaal mensen AI-modellen ontwikkelen. Dus daar zitten gewoon ook heel veel slimme mensen. Dus dat gaat beide kanten op. Maar als jij als bijvoorbeeld, weet ik veel, een ziekenhuis in Duitsland bent, ja, dan zal je data niet op een Chinese cloud gaan zetten. Maar als jij BMW bent en China fabrieken draait, en hier ook, ja, dan moet dat samenwerken met elkaar.
Ja, misschien ben ik daar wat in. Ik denk dat politiek wat lastiger wordt. Al is het natuurlijk altijd een risico. Ik denk dat als bijvoorbeeld electronics gaat kijken of de auto-industrie, dat ligt politiek veel minder gevoelig. Omdat het namelijk het gewoon producten zijn. Niet zozeer opslag. Zit niet in de infrastructuur. Je merkt toch alles wat in de infrastructuur zit, dat gewoon gevaarlijk is. Want dan, dan kan je altijd een soort van meekijken. Dat heb je natuurlijk niet met een auto of met een.
En je leest nu wel over auto's van, ja, kunnen ze dan die auto niet ineens uitzetten?
Ja. Maar dat is natuurlijk meer geïsoleerd. En dat beetje ook.
Ook op dat argument van kunnen ze dan niet die auto uitzetten? Als je bedenkt, het zijn allemaal commerciële bedrijven die auto's maken. Er werken mensen die gewoon thuis hun gezin moeten voeden. Er zijn gewoon aandeelhouders, wat veel westerse aandeelhouders zijn ook. Alle Vanguard en BlackRock zitten er gewoon in. Zij hebben er geen baat bij om failliet te gaan. En als zo'n auto afgesloten of uitvalt, dat is gewoon imagoschade en dan gaat zo'n bedrijf kapot.
Ja, ik geloof ook niet snel dat het gaat gebeuren. Het is meer de beeldvorming die natuurlijk wordt gecreëerd vanuit westerse overheden. En vooral Amerika, denk ik, die daarin aanvoerder is. En we hebben natuurlijk ook nog de duurzaamheidsindustrie. Dat is volgens mij ook zo'n industrie waar wat politiek in hem ook helemaal niet gevoelig ligt of zo. Want volgens mij is bijna elke zonnepaneel wat in Europa verkocht wordt, dat is Chinees, denk ik.
Ja, dus politiek begint te merken van, oh, we zijn voor onze verduurzaming wel heel afhankelijk van China. Maar aan de andere kant, ja, precies wat je zegt, die zonnepanelen, het grootste gedeelte komt uit China. Ze zijn marktleider wat dat betreft. Heel veel Chinese producenten die dat doen, die ook weer verticaal geïntegreerd zijn. Hun eigen mijnen hebben of een hele dichte keten met hun partners die alles daar doen. Windmolens komen al uit China, dammen. China en Korea zijn de enige landen die echt nog goed investeren in nucleaire energie. Die zoutreactoren die gaan over 10, 15 jaar wel komen. En ze gaan maken ook kleinere nucleaire reactoren die op betere plekken kunnen staan. Arguably is nucleaire energie nog steeds de schoonste vorm die we als mensheid hebben. Dus dat is daar
investeren. Kernafval inderdaad even.
Als je kernafval iets mee kan doen, maar vergeleken met alle CO2 in de lucht. Ja, dat is een afweging die ze moeten maken.
Ja.
Maar goed, ze zijn ook bezig met versies die veel minder afval hebben of die de afval hergebruiken. Maar zij investeren daar tenminste nog op.
Ja.
En dat zijn grote slagen die we als mensheid nodig hebben om die verduurzaming te redden. Dus ja, zonnepanelen, windmolens, die komen allemaal nu uit China. En we kunnen niet zonder China om het te doen. En ook als je kijkt naar wie maakt er nou het meeste impact. De afgelopen 5 tot 10 jaar heeft China ieder jaar meer duurzame capaciteit toegevoegd aan het net dan de rest van de wereld gecombineerd.
Hmm.
Dat is gewoon nieuwe stroom.
Ja.
Niet certificaten die uit Noorwegen komen en die wij dan hier gebruiken in Nederland of zo.
Ja, dit is natuurlijk een ongekend grote markt. En ze hebben daar voor mij al 10, 15 jaar flink op ingezet. Maar dat betekent eigenlijk dat elke investeringsplan die in het Westen wordt gedaan om te verduurzamen, gaat eigenlijk gewoon bijna direct naar China toe. Vind ik ook best wel vanuit een risico-oogpunt best wel lastig om in een Westers bedrijf te investeren dat iets met duurzaamheid doet. Want er komt hoogwaarschijnlijk heel veel.
Ja.
Komt uit. Ik denk bijvoorbeeld Alphen koopt denk ik ook alles uit China. Dus het komt gewoon heel veel. Komt daar vandaan. Nou, je hebt Enphase uit Enphase volgens mij.
California, ja.
En Solar Edge uit Israël, denk ik.
Heel veel productie van hun gebeurt waarschijnlijk in China.
Ja, dus ze kopen denk ik bijna alles in daar. Doen er misschien wat slimmigheid overheen. Dus die bedrijven zijn natuurlijk super afhankelijk van. En ook heel gevoelig, denk ik, voor de spanningen tussen.
Ja, en de Chinezen hebben nog steeds die mentaliteit met 5% marge is voldoende.
Ja, dus dit zijn een beetje we hebben er nu een beetje 5 industrieën gehad. Dat zijn een beetje de industrieën waar we denken dat daar moet je als belegger misschien 2 keer even bij nadenken als je investeert in een westerse bedrijf, omdat er gewoon Chinese concurrenten zijn die gewoon heel ver zijn, misschien wel verder.
Dan kun je daar toch in beleggen, of niet? Want ik zit even te kijken naar, als ik naar mijn portfolio kijk, ik heb 1 China ETF, die heeft het sinds ik hem heb aangekocht niet per se heel goed gedaan.
Ja, het is het lastige. Aan de ene kant heb je de Chinese bedrijven die heel goed bezig zijn. Dat is een feit. En in de westerse media zie je gewoon weinig van wat zij doen. Maar als je dus in een westerse bedrijf investeert in dezelfde categorie waarvan je makkelijk een aandeel kan kopen of een ETF. Je moet gewoon vanuit risicoperspectief weten wat er in China gebeurt. Je hoeft niet in die Chinezen te investeren. Maar snap dat als je in Meta investeert, dat TikTok om de hoek staat.
Ja.
Dat gewoon een grote concurrent is die in Amerika 150 miljoen gebruikers, de helft van de populatie in 3 jaar heeft verzameld. Weet je, weet dat zij bestaan. Weet als je nog in Volkswagen investeert, dat een BYD bestaat. En dat zij in China in 3 jaar tijd hun van de troon hebben gestolen.
En jij spreekt de taal, maar hoe kunnen wij op de hoogte blijven goed van wat er in China gebeurt?
Je hebt heel veel websites die dit gewoon in het Engels. South China Morning Post is gewoon een Engelse outlet die dit soort dingen hier gewoon echt best wel neutraal nieuws over schrijft. En je ziet dat de westerse media zoals Bloomberg en Reuters het steeds meer oppakken. Dus dat is goed.
Ja.
Er was altijd in een fundamentele analyse van je moet altijd even een kopje meenemen Amazon. Dus gaat Amazon ooit in die richting iets doen waar jij dan nu in wil beleggen? Want dan weet je gewoon zeker, dan gaat dat waarschijnlijk een slechte belegging zijn. Dus je zou ook wel kunnen zeggen dat.
Streep Amazon maar door en zet er China hoor neer.
Ja, maar waarom niet? Omdat het is wel een soort van zwart gat voor de meeste beleggers. Om gewoon even 2 te laten kijken, zitten daar bedrijven die mogelijk een concurrent gaan zijn? Want je ziet de cijfers vaak ook niet. In al die stockscreeners komen ze ook niet naar boven als concurrent. Dus het is wel goed om daarop te letten.
Ja, maar als je even googelt, dan vind je genoeg in het Engels. Als je zegt, ik google naar alle grote Chinese cloudbedrijven, dan krijg je gewoon een lijstje in het Engels. Mensen hebben dat geschreven, alleen de algoritmes en de media pakken het gewoon niet op.
Ja, want ik zag dat in zo'n uit de Bloomberg Terminal, dat ze de MSCI China ETF, dat die sinds 2016, zo'n 17 jaar, nog nooit zo goedkoop is geweest als nu. Dus het is een. Ja, je kan wel spreken dat er dus blijkbaar iets aan de hand is. Ze zijn historisch goedkoop, zeiden ze. Dus er zit een flinke onderwaardering in.
Hmm.
Nou, dat merk je ook met je ETF, dat het rood is. Want het is al 10 jaar lang, het heeft een negatief rendement. Ook de laatste 5 jaar, de laatste 10 in welke periode je eigenlijk ook pakt. Waarom zit er een structurele onderwaardering?
Ja, dus hier zit veel politieke invloed. Zeker sinds Trump en nu ook met Biden, die vanuit Amerika dat anti-China-beleid doorzetten. En het interessante daarvan is, het Westen is nog steeds mega rijk. Want als je ook gewoon China, geld van China en India bij elkaar optelt, het is volgens mij niet eens 1/5 van al het geld dat in het Westen beschikbaar is. En al die westerse institutionele beleggers, where the big money is, de verzekeringsfondsen, de Vanguards, de BlackRocks, zij zijn aan het, tussen haakjes, de-risken van China. Dus je hebt grote klanten die bij dat soort grote bedrijven die ETF's bouwen met, ik wil minder exposure hebben aan China, juist omdat Amerika daar aan het terugtrekken is. En dan zie je ineens dat er minder groot geld naar die Chinese bedrijven kan vloeien, omdat die producten er niet zijn. En dan krijg je dus minder vraag naar die Chinese producten, waardoor de waardering lager wordt.
Wat mij ook opviel, we hebben een aflevering over Japan gemaakt. Viel mij daar ook op dat bedrijven daar heel veel cash hebben. En dat zie ik dus ook steeds meer bij Chinese bedrijven. Dus, wat is de relatie met cash en Chinezen?
Ja, Save a Rainy Day Fund. Dat hebben we zeker gemerkt met COVID. In onze restaurant misschien zit er ook gewoon veel cash. Maar dan kan je dat soort periodes overleven. Je kan investeren. Dus daar is het altijd dat bufferen. En het zit ook heel erg in de Chinese cultuur om veel cash te hebben of veel huizen. Dus dan, ja, het investeren in vastgoed is het enige wat de Chinese belegger eigenlijk kan doen, want de aandelenmarkt is nog niet open voor de gemiddelde retail investor.
Gaat het wel veranderen?
Dat is langzaam aan het veranderen. Dus de overheid zet de deur stukje voor stukje open. En als dat gebeurt, lijkt me heel interessant om te zien waar de Chinezen dan in gaan investeren. Gaan ze dan in Alibaba gooien of gaan ze dan in Amazon gooien?
Ja, dus gaan ze in de lokale markt of meer de westerse markt. Ja.
En de Chinese overheid is niet dom. Die zal natuurlijk de eerste Chinese aandelen openzetten voor de lokale markt.
Ja, ja. Maar, dus, maar de gedachte, er leeft heel erg een gedachte. Als mensen, als ik dan lees over Alibaba. Ja, ze hebben 45% cash van hun market cap. Oh, dat kunnen ze, dat gaan ze gewoon aan aandeelhouders uitkeren of aandelen inkopen. Een beetje met de gedachte, oh, het wordt wel gerund als een Amerikaans bedrijf. Cash moet je niet hebben, want dan kan een gek wat mee doen. Dus dat moet zo snel mogelijk weg. Maar dat, ja, die gedachte, er zijn westerse beleggers ook helemaal stuk gelopen in Japan. Er is de afgelopen 20 jaar gewoon niks gebeurd met die cash. En dat is misschien wel gewoon een hele verkeerde gedachtegang als je ook naar Chinese bedrijven kijkt. Ja, veel vanuit een westerse blik.
Ja, zeker. Want die Chinese bedrijven hebben veel langere termijnvisies. Zeker ook in de start-up fase zie je gewoon, ja, ik ga de komende 10 jaar geen winst maken. Ik ga alles branden. Zo'n NIO is een mooi bedrijf ervan. Ja, hun cash burn is crazy. Nieuwe fabrieken bouwen terwijl ze nog geen afzet hebben. Research centers open wereldwijd. Het is echt het lange termijn investeren. En ja, als je Alibaba bent en je doet een $1 trillion GMV. Van elke transactie op straat pak je zoveel procent. Ja, op een gegeven moment komt er gewoon meer cash binnen dan je lief is.
Ja.
Dus dat is ook iets wat meer zegt over de schaal van die jongens. Dan daadwerkelijk over hoeveel cash er ligt. Want als je het volgens mij vergelijkt met wat er binnenstroomt. En het interessante is, een gemiddelde Chinees op straat snapt het ook. Die zegt ook wel Ma Yong. Dus dat is de Chinese naam van Jack Ma. En dat is een slimme man, want ik betaal alles met Alipay overal. En hij krijgt overal een cent van.
Ja.
Dus de gemiddelde Chinees snapt ook van hoe dat fintech stukje werkt.
Ja.
Van die Chinese techbedrijven. Dus
maar er zit niet echt zo'n financial engineering wat je heel erg in het Westen hebt. Dat er heel erg wordt gewoon een soort van heel around wordt gekeken. Hoe kunnen we gewoon de aandeelprijzen mogen krikken.
Nee, dus daar zit echt een stuk langetermijnvisie. Plus, als je gewoon naar China over het geheel kijkt, er is heel veel cash in China. Die economie is van niks naar gigantisch groot gegroeid in 25 jaar. Nummer 2 economie in de wereld. Dus China is relatief gezien, vergeleken met andere landen, gewoon heel rijk. Oké, er is een grote staatsschuld, maar dat is het stukje wat ze wel financial engineeren. Maar als je dan kijkt ook naar hun verduurzamingsdoelen, China bouwt al die capaciteit erbij, bouwt al die hoogsnelheidslijnen. Dat is niet goedkoop. Daar heb je cash voor nodig.
Ja.
En je ziet hier in Europa al die landen langzaam bij beetje hun doelen verleggen. Oh ja, we gaan 2035 neutraal zijn. Oh, laten we 2040 CO2 neutraal zijn.
Ja.
Maar ja, stiekem is dat, oh ja, het kost gewoon te veel. We hebben het geld niet. En China heeft het geld wel, omdat ze zoveel cash aan hebben gehouden.
Ja.
Dus het geeft gewoon vrijheid.
Jij bent natuurlijk daar ook geweest. Kan je wat vertellen over hoe zien de Chinezen een beetje de westerse merken zoals een LVMH, Hermès en Apple bijvoorbeeld? Wordt dat echt gezien als premium nog?
Ja, dus de luxury markt in China doet het heel goed. China heeft de meeste miljonairs. Dus dat stukje status kopen, dat gebeurt ook als een land welvarend wordt. Die lopen heel goed.
Ja.
Ja.
Staan gewoon rijen nog steeds buiten de winkels.
En de merken zoals een Nike en een Adidas, ja, en zo.
Dus de middenmoot, Nike, Puma, alles wat Zara, H&M, alles wat in die range zit, die beginnen het nu heel zwaar te krijgen. Want het lukt China nu om hun eigen grote merken te creëren. Dus Nike heeft een concurrent, het Leaning. Ook grote brand ambassadors, goede reclames, goede marketingbureaus die dit voor hun runnen. Redelijk hoogkwaliteit producten die gewoon vergelijkbaar zijn. Dus de Chinezen hebben alternatieven erbij gekregen die van eigen grond komen.
Ja.
Die minstens zo goed zijn.
Ja.
In dat super premium zijn er nog weinig Chinese alternatieven. In de electronics wel. Maar in de horlogemarkt niet, in de tassenmarkt. Weet je, gewoon de LVMH groep.
Rolex, een beetje die. Maar dat is dus wel gevaarlijk. Want Nike heeft 18% van de omzet komt uit China. Hè?
Maar Nike heeft toch ook een beetje een cultstatus. Daar zijn toch de Chinezen misschien ook wel gevoelig voor.
Ja, dat is dus een beetje, dat is de vraag juist. Ja. Van hoe
zijn ze gevoelig voor cultstatus?
Jazeker, dus de brand loyalty. Maar de Chinezen zijn ook super gevoelig. Je hoeft als merk maar één dingetje een keer fout te doen in de marketing message.
Oh.
En dan word je ineens gewoon op social media geboycott door alles en iedereen.
En hebben ze dat gedaan?
Gucci heeft een grote fout gemaakt laatst.
Wat hebben ze gedaan?
Ze hadden een model genomen en zij kwam uit een soort van discutabel gebied van, ze leek Chinees, maar ook weer niet Chinees. Weet je, vanuit dat diversity hoek hebben ze een bepaald model gekozen. Je zou denken dat is goed. En op social media is helemaal losgaan. Ja, zet gewoon een Chinees neer. Waarom moeten we nou verwesterse bla bla bla. Helemaal losgaan op social media. Toen kocht een paar, de Gucci sales waren ingestort.
Ja.
Beetje als wat met Bud Light gebeurde in Amerika met die ook de social media campagne van een, dat werd heel erg gezien als woke Omdat er een,
dat wokeism in China heeft. Het is niet ingevuld zoals hier, maar je hebt een soort van variant. Die is echt heel heftig. Als je een merk zo'n misstap maakt.
Identiteit blijft toch.
En hoe is het met merken zoals een McDonald's en een Starbucks en die.
Dan zit je vooral in de horeca. KFC heeft zijn Chinese activiteit verkocht aan een Chinese bedrijf. Dus die runt dat nu. Dus bij de Kentucky kan je gewoon Sichuan Rice chicken krijgen. Echt Chinese lokale producten. Maar je merkt dat die bedrijven zich heel goed moeten lokaliseren om Chinees genoeg te zijn. Dus als je naar China Starbucks gaat, heb je ook heel veel theeproducten die je hier niet hebt. Omdat China echt een theeland is, want de Chinees drinkt geen koffie. Tegelijkertijd zie je dat de koffiemarkt heel hard groeit. En je hebt nu langzaam veel Chinese concurrenten. Dus Starbucks heeft Luckin Coffee als grote Chinese concurrent. Nou, Luckin Coffee heeft 15.000 filialen in een paar jaar tijd geopend.
Ja.
Dus het is mega. Maar tegelijkertijd, de gemiddelde Chinees drinkt 3 kopjes koffie per jaar. Dat doen wij per dag. Dus dat concurreren met elkaar is een boeiend verhaal, niet zo boeiend verhaal. Samen de markt ontwikkelen is een veel boeiender verhaal. De taart kan gewoon groter worden.
Ja. Ja.
Maar McDonald's doet het goed. Wordt als premium neergezet. Want ja, gemiddelde Chinees is nog niet zo rijk als hier. Ja, Burger King concurreert daarmee. Dat is. Maar het uit eten gaan in China. Fastfood is niet wat fastfood hier is. Hier wordt fastfood gezien als ongezond. Maar in China kan ik gewoon een restaurant. Gezonde fastfood. Net als dat jij hier een aardappelstampot kan halen, zeg maar, bij een soort van McDonald's keten.
Oké.
Dus hun propositie is daar niet vast. Hun propositie is, wij zijn Amerikaans en luxe en echt een uitstapje.
En natuurlijk, we moeten het ook heel even over die chippers hebben. Zo'n Qualcomm, die haalt 63% uit China. Texas Instrument, bijna 50%. NXP, Nederland, zit een beetje in de auto. 35%. Nou, zo gaan we maar door. Nvidia is bekend dat die heel veel nu...
China verkopen.
Hoe moeten we dat zien? Want dat is naar mij best wel een risicovolle investering als een groot gedeelte uit China komt. Ook helemaal dat ze dat steeds meer het afsnijden zijn vanuit de Amerikaanse overheid. Ja, hoe ontwikkelt die markt zich daar?
Ja, dus China zag al die Amerikaanse merken waar ze chips voor inkopen. Of ja, ook Nederlandse bedrijven gewoon als goede partners. We hebben jullie nodig om te groeien. Liefst doen we dat samen. Dat is altijd Chinese policy geweest. Maar nu heb je ineens Amerika die al die lijntjes wil afsnijden. Dus dat is sowieso een risico voor die Amerikaanse bedrijven natuurlijk. Maar China is nu een soort van kat in het nauw. Die snapt al, ik kan dus niet bouwen op mijn relatie met Amerika en Europa. Dus ik moet het zelf gaan doen. Maar je ziet met die auto's, als China zich ergens achter zet, dus leren daar per jaar meer engineers af dan de rest van de wereld gecombineerd. Dus met genoeg geld en tijd gaat het ze lukken om concurrenten op te kunnen bouwen. Ja.
Zijn ze al in de geheugenchips? Zijn ze daar al best wel ver mee?
Ja, dus geheugenchips. Ze hebben eigen geheugenfabrikanten die nu chips maken op het niveau van Samsung. Qua dichtheid, qua kostprijs en kostprijs zelfs eronder zelfs. En die verkopen ze aan hun eigen Chinese klanten. Dus je ziet in sommige subsectoren, en sowieso bijvoorbeeld in de 5G-zendmasten, van die technologie, dat ze daar heel ver in gekomen zijn.
Ja, en Huawei heeft al zijn eigen chip ontwikkeld, voor zijn dus concurrent van de iPhone.
Precies, Huawei heeft een chip die concurreert met Qualcomm eigenlijk. Dat is de directe concurrent, want Apple verkoopt chips niet los. En gebruiken ze nog wel machines van ASML voor. Dus dat is nog steeds nodig. Maar ze hebben geen TSMC meer nodig.
Ja, kijk, dat is al... Dat is eigenlijk de chipbakker in de wereld. Ja. Of van in de wereld nu nog, ja.
Precies, dus ze hebben geen TSMC meer nodig om die 7 nanometer chip te maken. Nog kleiner lukt ze nog niet. Want dan hebben ze die nieuwe machines van ASML nodig die ze niet kunnen krijgen.
Ja.
Maar goed, Japan heeft nu een concurrerende machine gemaakt. Dus misschien dat Japan wel gaat uitleveren aan China. Dus daar zie je lastig te dringen. Maar China ontwikkelt nu zelf, probeert die machines ook te ontwikkelen. Dat is natuurlijk echt topsport.
Ja.
Dat is heel lastig.
Elke 5 jaar, wanneer is de volgende 5-jaar plan? Wanneer wordt dat gepresenteerd?
Over 2-3 jaar als het goed is.
Ja, want ik kan me nog herinneren dat Ties Damsen hier langs geweest. Ik denk 2021. Ja. Dat was gepresenteerd net.
Ja,
dan zou het 2026 zijn, denk ik dan. Dus het zou zomaar kunnen dat in het nieuwe 5-jaar plan staat dat ze gewoon een eigen ASML willen hebben.
Eigen chipindustrie. Ja, willen ze nu al. Dus als je nu kijkt naar de finance die erheen gaat, die is echt extreem. En ook gewoon hoe, als China zoiets doet, dan gaan ze ook gewoon engineers uit de hele wereld overtrekken. Want ze hebben de cash.
Ja, ze kunnen het betalen. En dat is belangrijk.
Ik denk dat we echt wel rekening gaan moeten gaan houden als westerse burger. Dat China gewoon wel echt een... vooral in bepaalde sectoren echt...
Weet wat er speelt.
Nou, ik denk dat we dat wel kunnen concluderen inderdaad.
Het blijft wel moeilijk, vind ik hoor, als westerse burger, om daar echt goed grip op te hebben van wat daar nou allemaal speelt.
We nodigen John Lin nog wel een keer uit.
Ja, leuk. Moeten een keer naartoe.
Ja.
Nu kan het.
Nee, echt waanzinnig interessant om naar te kijken. Sowieso, ga ook op jouw LinkedIn kijken. Daar zie je al die filmpjes en dan krijg je al een beetje een beeld. Dat je denkt van, wat is hier aan de hand? Welke wereld is dit? Nou jongens, dat is dus gewoon onze wereld. Dat is gewoon China. Dankjewel, John Lin, dat je hier wilde zijn. We hebben veel van je geleerd. En dan wil ik graag afsluiten met de woorden: investeer in je kennis over China en beleg met beleid.